Goedemorgen, broeders, zusters, gasten, vrienden misschien. Ja? Wat fijn dat ik hier weer mag zijn. Ja, want ik heb eens een preek gehouden over Galaten 4, over de misstanden in de gemeente. En toen hoefde ik niet meer terug te komen. Dus het is een voorrecht dat ik het woord van God mag verkondigen. En dat doe ik met van ganse harte. Maar niet zonder de leiding van de geest. En daarom wil ik graag eerst bidden. Heere, tot u komen wij in de naam van de Heer Jezus en dankend dat we hier rondom u vergaderd zijn. En nu mag ik dat woord openen, dat het kostbare woord, de leiddraad van ons leven, het handboek voor het leven. En mag het zijn, Heer, dat we daaruit moed vatten. Misschien moeten we bijgestuurd worden, misschien gecorrigeerd in ons leven. Maar mag het zijn, Heer, dat u aan het werk bent en dat ik daar een dienstknecht in mag zijn. Heere, zegen dit uur, zodat we zo verder voortzetten. U bent duidelijk in ons midden, want u hebt het zelf beloofd. Waar twee of drie tezamen zijn, daar ben ik in uw midden. Hartelijk dank daarvoor. Zegen het uur in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil graag met u lezen een heel kostbaar stuk uit de Hebreeënbrief. Ik projecteer dat niet, ik ga het eerst even met u lezen. De Hebreeënbrief is een hele bijzondere brief, want het is eigenlijk de brug tussen het Oude Testament en de toepassing in het Nieuwe Testament, zo breng ik het maar even onder woorden. En het werkt licht op zaken die heel, heel, heel erg mooi zijn. Dus Hebreeën 10, en dan lees ik u vanaf vers 19 in de herziene Statenvertaling. Hebreeën 10 vanaf vers 19. Daar staat, omdat wij nu, broeders en u mag ook zeggen zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en een levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle verzekerdheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft is getrouw. En laten we op elkander letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het er bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Nou, dat gedeelte wil ik heel graag met u bespreken. En ik hoop dat de Heer dat wil zegenen. Hè, aan mij, aan uw hart. Hè, en ik word er zeer door bemoedigd. Laten we het van hem ook verwachten. Ja, het thema is dus eigenlijk, blijf bij wat je geleerd is. Ik heb een foto gebruikt van een oude Statenbijbel van een broeder bij ons in de gemeente. Die had hem weer van zijn vader, die weer van zijn grootvader, die weer overgrootvader. Prachtige oude Bijbel, ik heb er zelf ook nog zo een, maar niet met mooie sloten. Die kocht ik in Leeuwarden voor een tientje. En toen was mijn vrouw heel boos, want we waren toen nog heel arm. Toen zei, hoe kun je dat nou doen? Ik heb hem nog als pronk, het staat ook op Leeuwarden bank en er zit nog enige gezangen achterin. Maar in het gotisch, prachtig. Nou goed, oude herinneringen van vroeger, heel mooi kunnen zijn. Broers, zussen, er is van alles aan de gang in de wereld. Dat wist u natuurlijk al. Maar ik ben zo'n graver en zo'n spitter en ik wilde allemaal precies weten wat er aan de hand is. Nou, dat weet ik nou. Ik heb ongeveer 4 terabyte op mijn computer staan, dus mocht u nog iets willen weten over wat er in de wereld aan de hand is, dan heb ik nog wel wat van u, want ik heb sinds 2020 heb ik van allerhande filmpjes en toestanden heb ik bewaard. Ik weet dus hoe de hazen lopen, zegt het spreekwoord. En nu dan? Ga ik me zenuwachtig maken? Slaap ik geen nacht meer? Nou, in 2020 had ik dat wel. Ik denk, wat is hier aan de hand? Nou, dat weten we toch, we hebben de Bijbel, daar staat het in. Als je die Bijbel nou maar betrouwbaar vindt en daar maar in gaan lezen, dan weten we exact wat God van plan is met deze wereld. En nu ben ik weer 2 jaar verder en nu zeg ik tegen u, zeg ik tegen mezelf, ik vat zelfs moed. Want de dingen die ik 40 jaar geleden verkondigde, die gaan gebeuren. Toen was ik al overtuigd, nou ben ik helemaal overtuigd. Goed, dat is als inleiding. Ik moet weer terug. U weet het, in de economie puinhoop. In de politiek nog veel gekker. Maar op kerkelijk Nederland, daar dringt ook van alles en nog wat naar binnen. Ja, we moeten nu allemaal apostelen worden. En die apostelen hebben dezelfde macht en de kracht die de Heer Jezus had. Ja, en, nou goed, ik kan doorgaan, dat zal ik niet doen, want het sticht misschien niet. Ja, maar daar heb ik wel eens een preek over gehouden. Een nieuw apostolische reformatie is zo'n richting. Ik wil geen namen noemen, maar mijn vrouw kreeg zo'n boek in de handen van iemand. En na 10 bladzijden zegt, ik wil het niet meer lezen. We moeten allemaal apostelen worden, maar allemaal gaven en allemaal, weet ik wat al niet, in de gemeente. Goed, genoeg daarover. Blijf u nou maar bij wat u geleerd is. Begrijp u wat ik geloof dat ik het thema zo even neergezet heb, hè, dat u begrijpt waar het over gaat. Nou, als we dan die tekst pakken, mijn vrouw heeft hem al voorgezet, Hebreeën 10 vers 19. Nu pak ik even een Willibrord vertaling, die is verrassend helder soms. Als ik het niet snap, dan kan ik het via de Willibrord soms nog wel snappen. Dat is wel mooi, die verschillende vertalingen naast elkaar. Want er staat broeders en zusters, kijk dat zei ik zo pas al. Je mag, Adelphoi staat er in het Grieks, mag je broeders en zusters vertalen. Dus zusters voelt u zich niet gepasseerd, het gaat ook over u. Ja? Dus broeders en zusters, door het bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. U hebt een hoge positie, u bent koningskinderen. U mag zomaar binnenlopen bij de Here. Dat is wat. Dat is wat. De laatste Joodse tempel, want dat was de aardse tempel, de Joodse tempel, ja, die werd verwoest in 70 na Christus. Door de Romeinse bezetting. Nou, wij zijn ook Romeinen eigenlijk, wat de cultuur betreft. Herodes de Grote, die had die tempel heel erg verfraaid om het hart van de Joden te winnen. Een slimme jongen, want het was een verschrikkelijk mens. Het was een van de 7 wereldwonderen, die tempel. Het was zo prachtig. En ik vond een oude plaat die vroeger bij ons op school hing. Kijk, de oude tempel. En hier het Kidrondal. En daar ging ik nu met de auto overheen. Hè. Zo de Olijfberg op. Met de poorten en die trappen, die zijn er nog. Daar hebben mevrouw en ik op gezeten. Ze, achter ons, daar waren de poorten. En dan die tempel met de opening naar het oosten, naar de Olijfberg toe. De heilige der heiligen. De voorhang is gescheurd. En de burcht Antonia, waar de Romeinen zaten op te passen, dat die Joden weer niet in opstand kwamen, want het waren vervelende kereltjes hoor daar. Ja? Maar dus, dat was wel zo. Dat is die tempel. Een van de 7 wereldwonderen. Fantastisch. En die zuilengangen zien we ook, want dat lezen we vaak in de Bijbel. Hè? De verkeerde Heer Jezus. In die zuilengangen. En later Petrus en Johannes. En onvoorstelbaar wat zich daar heeft afgespeeld. Nou, anno 2025, ja, willen de Joden eigenlijk zo snel mogelijk weer een nieuwe tempel hebben. Maar die tempelberg, die is de Moshe Dayan, de generaal destijds, uit handen gegeven aan de moslims. Met andere woorden, de vijand van Israël heeft zijn hand gelegd op het heiligste plekje wat je maar bedenken kan, daar waar de tempel stond. En als de Joden er een voet neerzetten, nou dan loop je kans dat je overhoop geschoten wordt. Zo is het ongeveer. Onvoorstelbaar. Maar ja, je komt allerhande berichtjes tegen op het ogenblik. Rabbi Yehuda, the temple mount should be holy site for all religions to pray. Dat is ook een linkuitspraak. Dat wordt een valse ecumene daar. Dus die tempel, die wordt straks ingenomen door iemand. Die zegt, kom maar binnen met je knecht. Ja, dus dat is wel een verkeerde, dat begrijpt u intussen wel. Ik denk wel eens, maar dat mag ik niet hardop zeggen op de preekstoel, zou dat Trump zijn? Ik heb het niet gezegd, hè. Ik vind het wel een rare toestand, hoor. Want hij is zo voor Israël, moet niet verbaasd zijn dat hij dan straks op zijn witte paard naar binnen toe wandelt. Goed, ik wijk weer af, ik moet bij de les blijven. Ja. De Joden willen die tempel bouwen. Ze zeggen dat ze hem in 3 jaar er neer kunnen zetten. Ja, prefab, hè? De Joden hebben van alles en nog wat hebben ze klaar liggen, hoor. De kleren van de priesters zijn klaar. De vaten, zelfs de rode vaars. De koeien die geofferd moeten worden om in te wijken. Die hebben ze zo lang doorgefokt tot er geen wit haartje meer aan is. Het is allemaal kant en klaar. Ze kunnen zo beginnen. Dus het is vlakbij. En daarom vat ik zo moed. Want als dat vlakbij is, dan is de opname ook vlakbij. Toch? Dus die Joden die willen eigenlijk zo snel mogelijk die tempel bouwen. Maar er gebeurt dan nog eerst nog van alles. Dat is even duidelijk. Hè? In Ezechiël vanaf hoofdstuk 40, dan vindt u exacte architectonische tekeningen van de tempel. Jammer dat de hoogte er niet bij staat, maar dat kunnen ze dus later zelf al bedenken. Maar het zit er precies hoe het zal worden. Nou, en ik zei al, zou Trump daar een handje bij helpen? Ik weet het niet zeker. En die tempelberg die is nog steeds in handen van de Satan. Toen mijn vrouw en ik er in de jaren 80 waren, op de Olijfberg, daar vonden we een steen. En als we dan een paar guldens, dat was toen een guldenstijd, betaalden, dan mochten we zien waar Jezus naar de hemel was gegaan. Dan moest hij het betalen. Dat is niet te geloven. We hebben het nog gedaan ook. Later wouden we die moskee in. En toen moest ik mijn schoenen uitdoen. Mijn vrouw zei, ik doe mijn schoenen niet uit. Dus ik heb die moskee niet bekeken. Mijn vrouw was de baas. Een hele verstandige vrouw, hoor. Heel verstandig. Nou, het spijt me nog wel eens. Een ander verhaal. En in die nieuwe tempel die er straks komt, gaat eerst de antichrist zitten. Dat weten wij. Dat weten we. Nou, de orthodoxe Joden, die weten dat, en ik spreek de naam uit met respect, de naam van God, onze God heeft een naam, Allah niet, hè. Onze God heeft een naam, dat is Yahweh. De orthodoxe Joden weten dat Yahweh nu niet in hun midden is. Niet? Nee, dat is correct, de Heer Jezus verliet de tempel. Daar lees je overheen in Matthäus 24. Maar Jezus verliet de tempel. Terwijl hij die tempel 2 keer gereinigd heeft om daar plaats te nemen. Maar hij mocht niet plaats nemen. Hij moest aan het kruis. En hij verliet de tempel. Jezus de Messias, hij werd veroordeeld, hij werd afgewezen. Jezus de Messias, de Christus, werd gekruisigd met als doel u en mij voor de eeuwigheid te redden. Dat was het plan. Niet alleen het Joodse volk, maar ook ons. En wij zijn er dus tussen geschoven. En we mogen deel hebben aan de bediening van Israël. Dat is het geheim. We zitten hier uit genade. We hebben niks verdiend. Onvoorstelbaar. En hij stond op. De Jezus is naar de hemel gegaan. Op de Olijfberg, net aan de andere kant van het Kidrondal. Er is nog steeds een hemelse tempel. In de Galatenbrief wordt zelfs gesproken over het hemels Jeruzalem. En de Bijbel spreekt erover in Openbaring 11 vers 19 bijvoorbeeld. Lees dat met mij mee, Openbaring 11 19. En de tempel van God die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in die tempel. Ik heb altijd gedacht dat is metaforisch, dat is een soort gelijkenis. Maar ik begin echt te geloven dat er in die 5e dimensie, zo zei ik dat als natuurkundeleraar vroeger, de 5e dimensie waar je uit de tijd bent, dat daar werkelijk een tempel is. Want Mozes moest naar iets, een voorbeeld in de hemel, de tabernakel bouwen. Met andere woorden, daar is iets wat op aarde gespiegeld wordt. Oké. Tempel God die in de hemel is, die ging open. En de ark van het verbond, de troon van God, de troon van de Heer Jezus, die werd zichtbaar. Jezus zit daar nu al op zijn troon. En met enig voorzichtigheid laat ik dan graag als schoolmeester een plaatje zien. Want we hebben de Jezus te vaak afgebeeld, en God afgebeeld. Ik denk dat we daar voorzichtig moeten zijn. Want ik heb jaren een verkeerd beeld gehad van de Heer Jezus door zondagsschoolplaatjes. De herders uit het oosten bijvoorbeeld, die kwamen de stal binnen en daar zat nog steeds de Jezus. Dat staat er maar niet. Nou, van dat soort zondagsschoolverhaaltjes, daar moet je wel mee oppassen, want het klopt gewoon niet. Dus voorzichtig met dit soort plaatjes, maar ik vind het toch wel mooi. De Jezus op zijn troon. Kunnen we daar de schoonheid van voorstellen? Nee, dat kunnen we niet. Ja? Dus hij zal straks ook op de aarde op een troon zitten. Dat is onze toekomst. De toekomst van Israël en de toekomst van de hele wereld. De Messias koning zal Israël en de wereld, de volkeren, besturen in het duizendjaar vrederijk. En er staat in Jesaja dat alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om zich daar te laten leren hoe we eindelijk de economie op orde moeten krijgen. Hoe we eindelijk de politiek in orde zullen krijgen. Hoe we eindelijk de hele wereld kunnen besturen. Dat komt vanuit Jeruzalem. Weet u waarom de volken rondom zo'n verschrikkelijke hekel aan Israël hebben? Vanuit Israël wordt de wereld bestuurd. En daarom moet Israël weg. Er wordt nooit vrede in het Midden-Oosten. Want men wil helemaal geen vrede. Maar dat is een zijpaardje. Wij als wederom geboren christenen, we hebben toegang tot Heer Jezus in de hemelse tempel. En dan staat er in Hebreeën 10 vers 19 en 20. Broeders en zusters, door het bloed van Jezus hebben we de vrije toegang gekregen tot het heiligdom. Wij mogen, of het dan metaforisch is of letterlijk is, wij mogen tot de Heer Jezus naderen. Hij heeft voor ons een nieuwe levende weg gebaand door het voorhangsel heen. Ja, dat scheurde op het moment dat de Heer Jezus stierf en zegt, het is volbracht. Rats! Van boven naar beneden. Dat hele dikke geweefde, is dat Nederlands? Het geweefde kleed scheurde van boven naar beneden. En dan zag je daar de troon van God. De ark. Alsof God, God zegt tegen ons, je mag zomaar binnenlopen. Je mag neerknielen voor de troon. Je mag mij zomaar aanbidden, want het werk op het kruis is volbracht. Je zonden zijn daar gedragen. Ik zie jou als mijn kind, een koningskind. Wat een boodschap. Wat een boodschap. Ja? Hij heeft al die levende nieuwe weg gebaand door zijn aardse gestalte te verbreken. Jezus stierf voor u en mijn zonde. Jezus kocht ons vrij. Als we hem daarvoor gedankt hebben, dat heb ik nooit geweten tot mijn 30ste, 35ste. Ik was toen nog onderwijs op de basisschool, vertelde de kinderen over dat Jezus over het water liep. En dat Jezus opstond uit het graf. Ik vertelde alles. Maar het had geen deel aan mij. Ik was een kerkmens, maar ik was niet een wederom geboren mens. Ik moest leren knielen en capituleren, zeg ik er wel eens. Tegen de Heer zeggen, Heer, ik kan niet zonder u leven, want anders zou ik veroordeeld moeten worden. Het waren de beroerdste 5 jaar van mijn huwelijk. Later is het goed gekomen. Omdat God mij mijn nekvel pakte. Daarom heb ik heel veel huwelijkspastoraat gedaan. Ik zeg, er is hoop voor jullie. Er is hoop voor jullie. Want Jezus heeft bij mij mijn huwelijk gered. Jezus heeft bij mij mijn leven gered. Jezus heeft mijn hele leven in gered. En nu ben ik 81 en ik wil niets liever vertellen dat de Heer Jezus je leven wil leiden. Je huwelijk wil leiden. En jullie gebeden wil verhoren voor je kinderen en voor je kleinkinderen. En wat is dat hard nodig? Hij kocht ons vrij. Maar we moeten er wel voor danken. We moeten capituleren. We moeten capituleren. Is uw paspoort getekend door een mens? Bekend lied, hè? Toen mijn schoonmoeder overleed. Dan had ze in een afscheidsbrief had ze gezegd van, ik wil dat dat lied gezongen wordt. Jawel, maar de dominee die wil vast niet dat dat lied gezongen wordt. Dat is Johan de Heer. Nou, zijn er mijn dochters, want dat waren van die vellen, die pakten hun gitaar, dan gaan wij het zingen. Maar de organist die speelde het wel. En toen we haar post later haar brieven doorkeken, toen zei ze dat ze op haar 70ste jaar pas door had wat dat betekende. Dat Jezus zijn bloed had gegeven. Terwijl ze heel leven naar de kerk was geweest. En ik heb nog haar bijbeltje op de plank staan. En als ze het bijbeltje openslaan, daar staan er streepjes bij. Waar ze wat beven was. En als ze voor de tweede keer ging, dan kwam er een verticaal streepje door de kruisjes bij. En toen is ze voor de tweede keer halverwege die Bijbel blijven steken en overleed. En die baptisten, we hebben hier ook zo'n van die stelletje vrije baptisten. En zo'n vrije baptist was ik ook. Hè, daar zat zij bij de Bijbelstudies die ik gaf en dat kon niet. Dat kon alleen de dominee me geven. En vlak voor ze stierf ging ze bij ons aan het avondmaal. Ze zei, is hier iemand? Mijn schoonmoeder zat er. Die een kind van God is en deel wil hebben aan brood en wijn. Ik ging mijn schoonmoeder staan en ik kon bijna geen woord meer uitspreken. Bij de vrije baptisten. Die hadden het woord vastgehouden. En mijn schoonmoeder begreep dat pas op haar 70ste. Dat had ze ondanks haar jarenlange kerkbezoek nog nooit zo begrepen. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk? Ik kan nog veel meer vertellen. Er zijn wonderen gebeurd. Hè? Ook mijn oude moedertje. Mijn eigen oude moedertje, die was zwaar dement, al 10, 15 jaar. En toen beleed ze dat de Heer Jezus voor haar gestorven was. Had ik altijd verteld, jam jongen, zei ze op een helder moment. Dat heb jij me toch verteld? Ik zei, oh Heer. Huilend zijn we naar huis gereden, van het Leeuwarden en Enschede. Wij mogen nu, ik kan wel weer huilen, ik moet oppassen, vrijmoedig die hemelse tempel binnengaan. Vrijmoedig, zonder angst. We mogen vrijmoedig alle dagen in gebed tot Jezus gaan. Heer, hier ben ik. Met mijn falen en met mijn overwinning. Met mijn relatie die ik met u heb. O Heer, dank u wel. En nu doe ik voorbeden. En elke dag weer hetzelfde, want die is er nog niet. En zij is er nog niet. En die kleinkindertjes, o Heer, hoe houdt ze stand? En mijn dochter zit in de verkeerde kerk, want daar hoort ze die boodschap die helemaal niet waar is. Heer, bewaar ze. Kent u die gebeden? Strijd in de hemel. Weet u wat dat de hemel, de engelen voor u, boven aan het knokken zijn? Vraag Daniel. Lees het in Daniel. Hij bad en hij bad en hij bad en toen zei de engel later, we hebben 3 weken heb je gebeden en toen pas kon ik door de engelenkoor heen breken. Zeg me wel iets, als u gaat bidden, zeg ik kan alleen nog maar bidden. Wat zegt u? Niet alleen maar bidden, het is knokken in de hemel. Door ons gebed, weet u dat? Onvoorstelbaar. We kunnen alle dagen in het gebed tot Jezus gaan. Bidden tot God of tot de Heer Jezus. Die aan de rechterhand, dat de bevoorrechte plaats van God de Vader is. De Joodse hoge priester mocht dat alleen maar op 1 dag in het jaar, Yom Kippur. De grote verzoendag. De grote verzoendag. En alleen wanneer hij naderde met het bloed van een lam. Het heiligdom binnengaan. En het ziet natuurlijk vooruit op dat lammetje. Waarvan de Heer Jezus zegt, ik ben dat lam. Dat eens en voor altijd zijn leven geeft. Er moet plaatsvervangend gestorven worden voor jouw zonde. Zo erg is het. En kleine kinderen moesten het al leren. Papa, waarom moet dat lammetje nu naar de tempel gebracht worden? Ja, mijn jongen. Ja, mijn meisje. Dat beestje moet in mijn plaats sterven. Och, wat zielig. Waar hebben we wat aan gebeurde? Die kinderen werden ermee opgevoed. Dat er moest plaatsvervangend gestorven worden. Als we dat tegenwoordig zeggen in onze gesprekken tegen de anderen. Zeg, er moet plaatsvervangend gestorven worden. Ja, er is plaatsvervangend voor jou gestorven. Heb je dat al aanvaard? Heb je ervoor gedankt? Dan kijk je ze aan met grote glazen ogen. Dan zeggen ze, wat bedoel u? Dat is een hele vreemde boodschap. Er moet plaatsvervangend gestorven worden. Wie wil er nou hier plaats innemen? Dat is onze heiland. Dat is onze heiland. Je kunt hem eigenlijk elke dag kun je hem daar wel voor danken. De hoge priester zegt, ach Heer, ik had nog gruwelijke plaatjes kunnen bedenken waarbij dat lam inderdaad geslacht is. Het stelt onze Heer en onze heiland voor. Jezus is onze hoge priester. Jezus is onze hoge priester. Want in Hebreeën 10, vers 21, daar staat, wij hebben nu een verheven hoge priester die over het huis van God is aangesteld. Ja, Jezus is onze hoge priester. Het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond. Aangesteld naar een nieuwe orde. Niet de orde van de Levieten. Nee, naar de orde van Melchizedek. de koning vorst die destijds mysterieus verschijnt in Jeruzalem. En Salem, dat is het tegenwoordige Jeruzalem. Daar verscheen hij. En daar was hij een type van de Jezus die later zou verschijnen in het nieuwe verbond. Onze koning-priester. Daar is een plaatje van. Ook weer zo'n mooi plaatje. Onze koning-priester. De priester met zijn 12 edelstenen op zijn borstplaat. De naam Yahweh op zijn voorhoofd. Typerend dat die islamitische strijders de naam van hun God op hun voorhoofd hebben. En dat roepen ze dan ook de hele dag. Zij brengen de dood. Onze hoge priester brengt het leven. Eeuwig leven. En het kind van God mag door wedergeboorte, dat noemen wij dan zo, hè? Dat is zo'n term. Alsof je een heel nieuw leven begon. Kan ik van getuigen? Had ik het zo pas over? Een heel nieuw leven. Mag je binnengaan. Hebreeën 10 vers 22. Laten we dus naderen met een oprecht hart. En een vast geloof. Met een hart dat door besprenging vrij is van schuldbesef. Ja, dan moet je eerst naar Jezus. Dan word je gereinigd als je je zonde beleidt. Vroeger kon ik er maanden mee rondlopen. En als de enkele keer dat ik nog ruzie met mijn vrouw krijg, het gebeurt één keer in het half jaar, dan moet ik na een uur al tegen haar zeggen, sorry meid. Ja? En dan gaan we naar de Heer. En u doet dat toch s'avonds ook, hè? S'avonds de dag beëindigen, mekaars handen vasthouden. Daar hebben we in het begin zo omgegniffeld, toen we tot bekering kwamen. Want dan kun je niet meer met de ruzie de nacht in. Dat is een geheimpje. Wilt u niet de ruzie de nacht in? Dan zeg ik, nou, moeten we samen weer even bidden. Dat is zo over. Oh, het is pastoraat. Ik wijk weer af. Ja. Maar dat, zo is het christenleven. Zo ga je met de Heer met elkaar om. Het kind van God mag door wedergeboorte binnengaan. Laten we dus naderen. Vrij van schuld. En we hebben het beleden. Het is weg. De Heer Jezus heeft zijn leven daarvoor gegeven. En we mogen met een oprecht hart en een vast geloof naderen tot God. Dat is vanwege het geloof dat Jezus ons vrij kocht. Van ons zondige hart, onze zondige natuur en onze zonden. De Romeinenbrief heeft het alles maar over de zonde. Dus ons zondige hart. En hij reinigt ons van de zonden die we gedaan hebben. Tweeledig. Wetend dat Jezus ons reinigt van alle schuld. Niet meer vissen, zei Corrie ten Boom. Niet meer de oude dingen van vroeger ophalen. Is geweest, is weg, is voetzie. Niet gaan twijfelen, zou God me dat ook nog willen vergeven, want het was toch gruwelijk wat ik toen gedacht en gedaan heb. Nee, het is weg. Alsof gereinigd worden, zoals een Jood het nou altijd symbolisch doet. Hè? We zagen die mikwa's. Bij het tempel, bij de tempelberg, daar ging ook de Heer Jezus, de mikwa, in. Alvorens de tempel in te kunnen gaan. Eerst gereinigd worden door water. Het lijkt wel een beetje op onze dop. Dat is het niet. Dat zei die predikant wel, die toen daar ons rondleidde. Die zei, ja, dat is de doop. Nee. Nee, het is een onderdompeling, een reinigingsritueel. En onze onderdompeling is een afsterven. En opnieuw weer opstaan. Dat gaat veel verder. Maar goed, dat is weer een zijpad. Dat reinigingsbad. Hier heb je zo, in al die Joodse huizen, dit is al een heel rijk huis trouwens. Maar daar gaat men eerst de mikwa in voordat er religieuze zaken worden gedaan. Onder andere de tempel betreden. Daar ging je eerst de mikwa in. Reinigingsritueel. Dus houd vast aan het allerheiligst geloof. Hebreeën 10 vers 23. Laten we onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop. Oh, het is hopen. Moet maar zien wat wordt. Nee, Hebreeën 11 zegt, onze hoop is de zekerheid van de dingen die gaan komen. Dat is een hele mooie hoop, want die komt uit. Die komt uit. Ja, dus laten wij vasthouden aan de belijdenis van onze hoop die uitkomt. Want hij die de belofte deed, die is betrouwbaar. Wie heeft die belofte gedaan? Dat heeft God zelf gedaan, dat heeft de Jezus gedaan. Ik kom weer. En Paulus schrijft een lange brief aan de Galaten. Behandel ik in de gemeente. En dan kom ik tot en tegen dat er een heleboel van die dingen die in de Galaten brief staan, ook binnen onze kerken zijn binnengehaald. Paulus zegt, hoe krijg je het in je hoofd? En vat ik het ineens in dat je samen, dat je weer onder het juk van de wet zou komen, dat je hem doet dat en je zult leven, dat was de wet. Dat verkondigde de Heer Jezus ook aan die rijke man. Dus zegt, ik heb alles gedaan wat in de wet staat. Nou, verkoop dan nog. Nou, je kent het verhaal. Doe dat en je zult leven. Maar ze konden het niet. Ze konden het niet. En dan zegt Paulus, nou halen de kerken, predikanten binnen. Die zegt, je moet voldoen aan de wet om de hemel te verdienen. Nou ja, ik zeg het een beetje kort, zo zeggen ze het niet. En als ze nou daarachteraan vertellen dat de redding is in de Heer Jezus, dan is het goed. Ik verkondig beide. Ik ben gereinigd door zijn bloed. Ik ben zijn kind. En dan blijft de morele wet blijft natuurlijk overeind. Je zult niet de vrouw van een ander pikken. Ook niet op je telefoon. Je zult niet, en ga maar door. De morele wet blijft overeind. Maar de wet brengt ons niet tot God in die zin dat we gered zijn. Nee, alleen het nieuwe verbond in zijn bloed, die brengt ons bij de Heer Jezus. Even de draad weer oppakken. Paulus schrijft dus een lange brief. Nee, de Heer Jezus zei, al zo lief heeft God de hele wereld gehad. Ook de niet-Jood, ook wij. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die dat gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik ken u niet. Wel van gezicht intussen, een beetje. Maar kijk eens naar uw hart. Gelooft u dat de Heer Jezus voor uw zonden zijn leven heeft gegeven? En heb u vervolgens daarvoor gedankt? Dan mag u zich een kind van God noemen. Dan bent u behouden, want daarvoor kwam de Heer Jezus. Ik kom mensen tegen zeggen, ik weet het niet. Tot op hun sterfbed zeggen ze, ik weet het niet. Want de kerk heeft altijd gezegd, je moet doen, je moet dit doen. En de evangelie dan? En dit is dan de kern, hè? De waarheid. Jezus redde ons. Want onszelf redden kunnen we niet. We kunnen niet voldoen aan die hoge rechtseis die we terugvinden in de 10 geboden. De hele wet niet. De eerste 5 boeken van Mozes. En dat moeten we vasthouden. We kunnen het niet, Heer. We kunnen het niet op eigen kracht. Vul ons met uw geest, opdat ik met u door het leven kan. En als je dan gered bent, en de geest van God ontvangen hebt, want dat gaat samen, je knielt, je dankt. In Efeze 1 vers 12 zegt, dan word je verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Op het moment dat je zegt, capituleer, zegt, uit mijn eigen kracht, hier kan ik het niet. Dan zegt de Heer, ik geef je mijn geest, zodat je dingen kunt doen die ik je laat doen. Dus als je dan gered bent en de geest van God ontvangen hebt, wat is dan je gebed? Heere, wat wilt u nu dat ik voor u doen zal? Wat wilt u nu dat ik voor mijn naasten doe, voor mensen in de kerk? Hebreeën 10 vers 24, laten we elkaar in het oog houden om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken. We mogen elkaar aansporen, bemoedigen, soms ernstig aanspreken. En de geest geeft je dan in het hart wat je uit liefde voor de Heer Jezus mag gaan doen. Oh, zou iemand hier kunnen zeggen, ja, nou introduceer je de wet weer, we moeten weer het werk. Ja, geloof zonder werken, zegt Jacobus, dat heeft niet zoveel omhakken. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Uit dat geloof komen natuurlijk wel dingen voort. Zeg, Heer, ik wil zo graag voor u aan het werk. Ik weet het moment nog. Toen ik dat geloof kwam onder tranen. Een poosje later zei ik tegen de Heer, wat wilt u nou dat ik doen zal? Heel onnozel, zei ik het. Niet wetend wat er volgen zou. Ik ben nooit werkloos geweest. Dus als u het waagt om tegen de Heer te zeggen, Heer, laat me zien, wat mag ik voor u doen? Bent u nooit werkloos, tot uw 81ste niet. Verder kan ik het niet garanderen. Snap je wat ik bedoel? Een heerlijke zaak. Als de Heer in je leven komt en hij gaat je leven richten, leiden. Is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Denk wel, ik moet er een boek over schrijven. Maar het is een heerlijk leven. Met de Heer en door de Heer en tot de Heer. Daarom staat op mijn kaartje. Uit u en door u en tot u zijn alle dingen. Dat is ons leven. Dat is ons bestaan. Dus niet die hemel verdienen, want dat kunnen we niet. Die hemel hebben we al verdiend. Door de Heer Jezus. Ik zeg het wat krom. Nee, want Jezus verdiende die hemel voor ons. Zo moet ik het zeggen. Hij stelde de relatie met de levende God. En daar gaat het om. En uit dankbaarheid ga je dan voor de Heer aan de slag. Maar je bent behouden. We zullen niet een Petrus aantreffen aan de poort, hemelpoort. En zeggen, jij? Oh, je bent van die vrije baptist, niet, je mag er wel in. Maar je bent van de reformeerde, je mag er niet in. Zo werkt het niet. Het gaat om onze wedergeboorte. Het gaat om onze relatie met God. Het gaat erom dat wij door hem en tot hem mogen leven. Dat is de boodschap, ook van morgen. En dan de laatste twee versen. We hebben elkaar zo nodig, hè? Veel meer dan u en ik denken. We beseffen niet half hoe belangrijk de gemeente is. Ik hoor net dat het gezegd wordt, schrijf even een kaartje. Schrijf even een kaartje, want deze zuster heeft haar vader verloren. Oh, wat zijn dat belangrijke dingen. En ik heb altijd vreselijk moeite om dan naar iemand toe te gaan om te troosten. Dat vind ik moeilijk. Ik heb vorige week een begrafenis gedaan van een hele jonge kerel nog. Die stierf en zijn broer zei tegen mij, zou jij die dienst willen doen? Ja, maar ik zei, ik ken hem niet. Ja, maar hij was toen hij 16 was wel gedoopt. Ik zei, dan gaan we ervan uit dat het een christen is. Dan heb ik een boodschap. En dan heb ik geen andere boodschap gebracht dan die ik je vanmorgen breng. Niet hetzelfde verhaal natuurlijk. Een hele andere boodschap. Christus, die gekruisigd. Ook voor deze man die uiteindelijk stierf. En dat was verdrietig genoeg. Nee, staat in Hebreeën 10 vers 25. We hebben elkaar nodig, want er staat, wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten. Zoals sommigen dat gewoonlijk doen. In de tijd van Paulus. Zeg wat, 60 na Christus. Ja, sommigen kwamen wel, sommigen kwamen niet. Die zagen niet in dat je elkaar zo nodig hebt. Niet doen, zegt de Heer. Niet doen. Wees trouw. Laten we elkaar moed inspreken. Heb ik in de begrafenisdienst ook gezegd. Als wij van Christus zijn. En Rob, zo heette die. En Rob, hij ligt daar nou wel in dat kistje. Maar hij is al lang met zijn ziel bij de Heer. Laten we elkaar moed inspreken. En toen waren er mensen aangesproken. Zeg, werkt dat zo? Ja, zo werkt het. Dat hebben ze niet mij gezegd. Maar dat hebben ze via via gezegd. Zeg, Heer, dank u wel. We moeten elkaar moed inspreken. En dan staat er ook nog iets over een grote dag. Heb u dat gelezen? De grote dag. Is dat nou niet die dag die ons beloofd wordt? Of die dag dat Jezus komt om de gemeente op te halen. De grote dag. Alvorens de hel op aarde losbarst, moeten we niet onze kinderen, onze kleinkinderen, moeten we niet ernstig waarschuwen. Zien jullie het ook gebeuren hier in de wereld? Nou, dan ben je blind. Zie je het ook gebeuren? Nou ja, zal ik je dan eens wat meer vertellen? Bekeer je. Want de grote dag breekt aan. Grote dag is voor ons de opname van de gemeente. Is voor Israël de grote verdrukking. Want ze hebben de Heer Jezus nog niet aanvaard. We bidden dagelijks of die stumpers die daar nu al zo lang in die krochten onder de grond zitten. Dat de Heer ze bevrijdt. Maar de Heer zegt, als ze tot mij roepen, dan kan ik helpen. Als er geloof is, dan kan ik werken. Maar de Heer Jezus zei in Nazareth, ik kan hier geen werk doen omdat er geen geloof is. En dan moeten we nog afwachten wat de Heer dan toelaat in ons leven. Wat hij niet toelaat, dat is een ander verhaal. Want de Heere God, laat ik het cru plat zeggen, is geen Sinterklaas. Als wij maar zus doen en zo doen, dan doet de Heer wel wat wij willen. Zo werkt dat niet. God heeft zijn plan en dat plan gaat door. Maar binnen dat plan en binnen de strijd die u en ik hebben, is hij daarbij en leidt ons naar grazige weiden, naar de overzijde. Dat is ons geheim. Of je nou jong bent of oud. Als we dat niet aan onze kinderen en onze kleinkinderen vertellen. Als we dat niet aan elkaar vertellen. Als we maar elkaar daar niet mee bemoedigen. Dan missen we grote kansen. Dan kunnen we mensen voor de eeuwigheid redden. De dag, de grote dag komt eraan. En dan zegt de Heer Jezus tegen u en tegen mij, tegen de gemeente, vlak voor die grote dag gaat aanbreken, Openbaring 3 vers 10. Omdat jullie gemeente bevel bewaard hebben om mij te blijven verwachten. Doet u dat? Verwacht u hem? Vanavond misschien? Ja? Om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking, die periode van die grote verdrukking, die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Moet hier niet het een en ander gestraft worden op deze aarde? Corruptie, en vuiligheid, en kinderoffers, en wat voor verschrikkelijks er allemaal niet gebeurt. En onder uithalen van de gelovigen die nog vasthouden aan het woord van God. Met valse leraren. Moeten die niet bestraft worden? De Galatenbrief spreekt erover. Paulus zegt, die valse leraren die hier in Galaten binnendringen, die zullen door God bestraft worden. De wereld zal gestraft moeten worden. Waarom? Omdat ze God hun schepper niet hebben geaccepteerd. En die accepteren we door de Heer Jezus te aanvaarden. Een scherpe boodschap. Nee, een heerlijke boodschap. Want u hebt gekozen. U hebt de Heer Jezus aanvaard. U bent verlost. Laten we dan aan het werk gaan voor hem. Laten we dan bidders worden. Laten we dan elkaar opzoeken. Want de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Om hen te verzoeken die op de aarde wonen. Maar u bent al weg. Ik kom lieve christenen tegen, ook de broeder die mij tot het geloof gebracht heeft. Die zegt op een gegeven moment, ja, maar nou gaan al die christenen, die gaan allemaal met hun duimen zitten draaien. Die hoeven niks meer te doen. Want wij komen er toch wel, Jezus komt ons halen. Dat is waar. Maar gaan we ook met onze duimen zitten draaien? Hij zegt, het grote gevaar is dat als jullie in die opname geloven, in het duizend jaar vrederijk, enzovoort, enzovoort, komt allemaal vanzelf goed. We hoeven alleen maar naar de kerk te gaan zondag en ook dat kun je nog wel eens een keer overslaan. En wat zegt de Bijbel? Nee, wees trouw. Word bidders. Ja? Houd elkaar vast in de gemeente. God kan nog grote dingen doen. Dat is onze boodschap. Mijn boodschap. Hè? Tot ik het niet meer vertellen kan. Amen. Zullen we danken voor het woord. Heer Jezus Christus, u bent de Messias. U hebt ons de plannen geopenbaard. Door Paulus, waarschijnlijk hier in de Hebreeënbrief, moedigt u ons aan om niet te verslappen, om niet weg te blijven, om vooral toch te bidden, als we oud zijn en niet zo goed meer kunnen, het lichaam niet meer mee wil, vooral toch te bidden, omdat het een geestelijke strijd is in de hemelse gewesten. Heer, om op u te vertrouwen. Juist in deze eindtijd, waar het eigenlijk niet gekker kan, leren wij dat u spoedig komt. Totdat die dag komt, schrijft u in uw woord. Dank u wel ervoor dat we daar moed uitvatten, dat we daardoor kunnen leven, daardoor ja, onze kinderen kunnen opvoeden, onze kleinkinderen kunnen aanspreken. De Jezus komt. En als hij ons haalt, dan mag je zeggen, ben jij, bent u daar ook bij? Niet op grond van onze verdiensten. Op grond van de werk van u, Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. Amen.